Ik wil vanmorgen met u nadenken over gebed. En dan in de zin van wachten op God. En voordat ik met de preek begin, wil ik graag met jullie bidden. Vader, we willen u zo danken dat we u zo mogen naderen. Dat u in ons midden bent, Heer Jezus. En dat u het grote verschil ook maakt in deze zaal. Al waren we met 1000 theologen en u was er niet, zou het leeg zijn, Heer. Maar u maakt het verschil. En ik wil u zo danken dat we vanmorgen mogen nadenken over bidden. Die diepe gemeenschap met u. En ik wil u bidden dat u echt tot onze harten zult spreken. Dat u ons echt wilt veranderen van binnenuit naar het zoonschap. Naar het beeld van uw zoon. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. We hebben een week geleden een hele bijzondere tijd gehad als gemeente. We hebben een tijd gehad van bidden en van vasten. En we hebben toen, een paar dagen zijn we op een conferentiecentrum geweest. Daar kwamen wat mensen bij. We hadden 4 samenkomsten op die dag. En het was een hele bijzondere tijd. En ik moet zeggen dat ook op deze preek, die is een beetje als een afsluiting van die hele periode. Omdat ik in die tijd dat we op Stokkershorst waren, was ik zo onder de indruk eigenlijk van niet alleen van het vaste, maar in het bijzonder van het gemeenschappelijke gebed. Wat daarvoor een enorme kracht van uitgaat. En ik moest ook zo denken dat bidden is eigenlijk ook niet alleen dat we in die diepe relatie met de Heer Jezus onze gemeenschap zoeken, maar het is ook iets van wachten op God. Ik moest zo denken aan een gedeelte uit Handelingen, als Jezus is opgenomen en dan zijn die apostelen die staan daar en komt er een engel en die zegt: "Lieve mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel?" En dan wordt er gezegd dat Jezus die is opgenomen naar de hemel op dezelfde wijze zal terugkomen. En het bijzondere is dan, ik moet vaak denken aan die periode, dat is, Jezus is weg, daar is wel een trooster beloofd, maar de trooster zelf is er nog niet. Dat is denk ik een hele, hele moeilijke periode voor de apostelen geweest. En wat je dan ziet is dat deze apostelen, die gaan dan naar Jeruzalem en daar staan alle namen genoemd. En dan staat er, deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Datgene wat daar echt overbleef, dat was wachten op de uitstorting van de Heilige Geest, wachten op God. En in die periode van wachten is bidden en smeken is een hele belangrijke, een hele belangrijke, niet activiteit, maar een hele belangrijke gemeenschap te zoeken met God. En ik vind zelf, dat zal ik zo ook in de preek zo dadelijk verwerken, een van de moeilijkste dingen vind ik in het bidden is om te wachten. Om te wachten op God. En daar wil ik met jullie over nadenken. En eerst wil ik wat sleutelteksten geven over bidden. Ik heb eigenlijk voor mijn eigen leven heb ik twee sleutelteksten als ik nadenk over gebed. De eerste is Johannes 14, vers 13 en 14. Daar staat, en wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, omdat de Vader in de Zoon verheerlijk zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Dat is een tekst die eigenlijk te pas en te onpas in de christelijke wereld eigenlijk gebruikt wordt en vaak ook misbruikt wordt. Want als ik dan met mensen spreek en ze zeggen dan, ja, als we God bidden, dan zal hij het ook doen. Als we God naderen, dan zal hij het ook geven. En het godsbeeld wat eigenlijk daar ontstaat, is eigenlijk dat we God naderen, ik zeg het wel eens vaker, als een Sinterklaas, die dan een goed heilig man, die als wij daar komen met onze wensen en onze plannen, dat hij dan op grond van deze tekst, dat hij ons dan zal uitdelen en zal beschenken. Dat we van onze cadeaus kunnen genieten. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat deze tekst die gaat niet dat wij het vragen, maar dat wij het vragen in de naam van Jezus Christus. En dat betekent dat je iets vraagt naar de wil en zijn gezindheid. Als je iets doet in de naam van iemand anders, dan moet je ook de autoriteit hebben van die naam. Ik werk op een bedrijf, ben dan directeur. Heb iemand tekengerechtigd gemaakt als ik zelf niet aanwezig ben en de salarissen moeten uitbetaald worden of er moeten grote rekeningen betaald worden. En zijn handtekening, die is, als die bij de bank wordt voorgelegd en die ondertekent de rekening en die, dat afschrift gaat naar de bank, dan is het zo dat op grond van hem zijn handtekening wordt die rekening ook betaald. Als ik zelf teken, wordt dat betaald en als hij tekent, dan is het ook zo dat die rekening betaald wordt. Hij doet dat in de naam van mij. Nu moet je voorstellen dat ik dus een 3 weken op vakantie ben. En dan koopt hij wat parfum voor zijn vrouw van 100 euro. En daarnaast betaalt hij een rekening voor apparatuur die wij soms kopen van 25.000 euro. En beide dingen gaan van de bankrekening af. Als ik dan terugkom, wat denkt hij dan waar ik hem over zal gaan aanspreken? Niet over die 25.000 euro. Dat heeft hij naar de wil en mijn gezindheid heeft hij dat gedaan. Maar over die 100 euro die hij privé besteedt om zijn vrouw een geschenk te geven, daar zal ik hem over aanspreken. Dat is niet in de gezindheid en ook niet naar mijn wil gebeurd. En als wij dus God naderen en we zeggen van Heere God, we willen u naderen en dat we op grond van deze tekst, dat we zeggen Heer, zult u dat doen, dan heeft dat alleen maar de reden dat God het doet als het in de gezindheid en in de wil van Jezus Christus is. En het heeft een hele belangrijke reden. De reden is opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Een van de belangrijkste sleutelteksten voor mijn gebedsleven is dat ik God nader in de gezindheid en in de wil van Christus. Dat ik daar me echt naar zoek. En dat als ik iets vraag en als ik gericht ben, dan kom ik niet met mijn wensenpakket en mijn plannen. Natuurlijk is het zo dat ik dat ook bij God neerleg. Maar dan zoek ik ook de heerlijkheid van God. Dat is de eerste. Eigenlijk het eerste wat God van ons vraagt, dat we hem naderen, iets vragen in zijn naam en dat het gericht is niet op je eigen heerlijkheid, maar dat het gericht is op de heerlijkheid van God. En de tweede tekst, dat is Johannes 16, vers 24. Daar staat, tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam, bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Dat is een tweede opdat. Ik vind het zo schitterend dat God met onze gebeden niet alleen gericht is op zijn eigen heerlijkheid, maar de tweede is, hier het tweede op dat, dat onze blijdschap volkomen is. En dat zijn twee teksten. Ik vind dat eigenlijk één munt met twee kanten. Aan de ene kant is het zo dat we in ons gebedsleven echt gericht zijn op Gods heerlijkheid. En aan de andere kant vind ik het zo bijzonder dat God ons tegemoet komt in zijn heerlijkheid op onze blijdschap dat die volkomen is. En dat is eigenlijk, dat houd ik vast als ik zeg maar nadenk over gebed. Maar dat houd ik niet alleen vast als ik nadenk over gebed. Maar dat is ook echt een gebed in mijn hart dat ik die twee dingen, Heere God, als ik u nader, dan wil ik gericht zijn op uw heerlijkheid. En aan de andere kant die diepe genade te ervaren dat God echt gericht is op mijn volkomen blijdschap. En dat vind ik echt heel bijzonder. Dat vind ik zo schitterend. Ik zag, om dat te illustreren, een prachtig voorbeeld in een boek van John Piper. Hij zei, als je het hebt over heerlijkheid en blijdschap, dan gaf hij een voorbeeld dat hij zei, stel je bent gehandicapt en je kunt eigenlijk alleen maar praten. En nu is het zo dat er een vriend komt en die zegt tegen je van, ik zie dat je echt hulp nodig hebt en ik kom naar je toe, ik wil je verzorgen. Nu stel dat er iemand anders op bezoek komt. Hoe kun je nu je vriend het meest verheerlijken? Hoe kun je je vriend nu het meest eren? Als je in bed ligt En je probeert in eerste instantie eerst alles zelf te doen. Dat je probeert op te staan. Dat je probeert die gast, terwijl je het eigenlijk niet kunt, te bedienen. Je eert die vriend het meest door hem te vragen van, joh, ik kan me niet bewegen. Kun je me de kussens eens goed neerleggen? Kun je me de bril eens aangeven? Wil je me een kopje koffie geven? Die gast die ziet dan dat je een vriend hebt die jou helpt, die er voor jou is. En door die hulp is er ook, zeg maar, die blijdschap komt er dan. Dat je zegt van, oh, wat is dat toch bijzonder dat ik zo'n vriend heb die me zo helpt. En dan komt die heerlijkheid door dat eren van die vriend, door hulp te vragen. En dat is met bidden zo, dat we God naderen en zeggen van, Heere God, we willen onze afhankelijkheid willen we tonen. En daarmee is het zo dat God het meest verheerlijkt wordt. En ook dat wij die enorme blijdschap mogen ervaren. Nu is er echt een kenmerk, vind ik, en dat zag ik in dat gedeelte van Johannes 4, als Jezus die Samaritaanse vrouw ontmoet. Daar staat in Johannes 4 staat die ontmoeting. En dan staat er, de Samaritaanse vrouw zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken? Die een Samaritaanse vrouw ben. Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tegen haar, als u de gaven van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. En wat u hier ziet is dat het een kenmerk is dat we, als we Jezus niet kennen of niet genoeg kennen, dat hij ook niet veel zult vragen. Je ziet hier in een kenmerk van die Samaritaanse vrouw, ze wist niet met wie ze te doen had. En Jezus zegt van, als je nu wist wie ik was, als je nu wist wie ik was, dat ik de Zoon van God ben, dan zou je tegen mij zeggen, geef me te drinken. En er is een verband tussen Jezus niet goed kennen en weinig vragen. Als je Christus goed kent, dan is het zo dat dat je echt grote vrijmoedigheid hebt, ook in zijn naam dingen te vragen. En als je een tekort hebt in het gebedsleven, als je jezelf toetst, en je zegt, nou, ik toets mijn gebedsleven, hoeveel tijd neem ik nu eigenlijk om te spreken met hem? Hoeveel tijd neem ik nu om die gemeenschap met Jezus te zoeken en hem echt te naderen in gebed? Dan is dat toch echt een toetssteen voor uzelf, als dat niks van terechtkomt, dat hij hem toch echt niet goed genoeg kent. Ook al zegt hij dat, is het toch een toets van, want als je wist wie hij is, zoals hij tegen die Samaritaanse vrouw zegt, als je wist wie ik was, als je wist dat ik de Zoon van God was, als je wist dat ik alles in handen heb, dan zou je komen en vragen. Het gevaar van mijn gebedsleven, dat is de tred van de dag, niet de slechte dingen. Ik ben niet met slechte dingen bezig. Ik ben met veel goede dingen bezig. Ik wil niet zeggen dat alles goed is, maar met heel veel goede dingen bezig. Maar dat is een enorme bedreiging. Goede dingen. Goede werken. Omdat je aan de beste niet meer toe kan komen. De tred van de dag, die belemmert me soms om God te zoeken. Die tred van de dag, die belemmert me om 's morgens de tijd te nemen. En ik heb gewoon een discipline nodig. Een discipline om te zeggen van, Heere God, ik weet wie u bent en ik wil deze dag niet beginnen om eerst u te zoeken en voor u en die diepe gemeenschap met u te zoeken en u te verheerlijken. En de grote vrijmoedigheid ook te hebben om vragen te stellen, om de dag voor u neer te leggen. de moeite waar ik mee geconfronteerd word. Om dat eerst met u door te spreken. Voordat ik met mensen spreek, spreek ik eerst met God over mensen. Met hem, omdat hij ze kent, van binnenuit. Er is iets in ons leven waarin we, er is een verkeerde manier van bidden. Een verkeerde manier van bidden. Die wordt beschreven onder andere in Jacobus. In Jacobus 4, vers 2 tot en met 4. Staat u verlangt naar iets en krijgt het niet. Je verlangt naar iets en je krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet. Omdat u verkeerd bidt. Met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap van de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Er is een verkeerde manier van bidden. En die verkeerde manier van bidden. Hier wordt een tamelijk hard woord gebruikt, overspelige mannen en vrouwen. Dat wil eigenlijk zeggen dat er een vorm is van bidden waarin de motieven niet kloppen. We gebruiken eigenlijk die vrijgevigheid van God, die gebruiken we niet om Gods heerlijkheid, maar die gebruiken we voor onze eigen heerlijkheid. Om aanzien te krijgen, om indruk te maken op mensen. En ik vind dat wel een van de meest ontnuchterende zaken. Als Jezus onderwijs geeft over de bergrede, in de bergrede, Matthäus 5, dan heeft hij het over drie hele belangrijke, essentiële zaken. Het eerste is, dan begint hij over het geven, dan begint hij over bidden, en daarna begint hij over vasten. En als hij het onderwijs geeft over bidden, dan zegt hij in Matthäus 6, vers 5, en wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn erop gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden en door mensen gezien te worden. En als we deze tekst lezen, dan kun je dat in eerste instantie eens een beetje beschouwend zien. Dat gaat niet over u, het gaat over de Farizeeërs. Ja, dat is eigenlijk hier een ontmaskering van mensen die huichelen. En het is een openlijke veroordeling van schijnheiligheid. En je kunt daarmee geen enkel verband gaan leggen met je eigen gedrag, door die tekst zo te lezen. Maar wat hier geopenbaard wordt, en ook in Jacobus, wat hier geopenbaard wordt, dat is de verschrikkelijke gevolgen van zonde in ons leven. Die breuk die er met God is ontstaan en de gevolgen van de zonde in onze menselijke ziel. Dat een mens in staat is, en je moet luisteren wat ik zeg, dat een mens in staat is om, dat die zonde hem achtervolgt, zelfs als hij in de tegenwoordigheid van God staat. Wat hier gebeurt, dat is het volgende, dat iemand gaat bidden en hij nadert God. En de verdorvenheid van onze ziel laat het zelfs toe, dat als je voor Gods aangezicht staat, dat je huichelt. Ik vind dat een van de meest indringende zaken om mijzelf te toetsen. Om mijn hart te toetsen. Deze tekst die Jezus eigenlijk leest over de Farizeeërs, dat kun je wel buiten je neerleggen en zeggen, hij stelt je schijnheiligheid aan de kaak, maar dat is niet de diepte van de tekst. De diepte van de tekst is dat de mens de mogelijkheid heeft dat hij God nadert, dat hij voor Gods aangezicht staat, God prijst, God aanbidt en huichelt. Dat zijn motief helemaal niet op Gods heerlijkheid gericht is. dat het motief op zichzelf gericht is. Dat raakt me erg diep om daarover na te denken van Miel, als je God nadert, toets je motieven, toets je motieven. Want het is zelfs zo dat de zonde je kan achtervolgen tot aan Gods aangezicht. Dat zelfs in ons gebed het mogelijk is dat we voor Gods aangezicht huichelen. Ik vond het heel bijzonder om te ontdekken in deze overdenkingen, over deze preek en de voorbereidingen van deze morgen. Dan moest ik echt aan wennen aan die gedachte dat God ons wil dienen. Dat als wij komen in ons gebedsleven, en dat vind ik echt diep ontroerend, dat God ons wil zegenen, dat Hij zichzelf verheerlijkt door voor ons te zorgen, maar ook dat Hij ons wil dienen. We hebben altijd de neiging om de nadruk erop te leggen dat wij God dienen. En dat is ook waar, dat is ook belangrijk. Het is ook alleen belangrijk dat je ook ziet hoe je eigenlijk Hem wil dienen, met welk voor motief. Dat je niet naar Hem toe komt alsof het, dat, ik hoor soms wel eens evangelisten het evangelie als zodanig verkondigen dat als zij het niet doen, dat God niemand heeft die het dan doet. Alsof God afhankelijk is van hetgene wat wij doen. God is soeverein en almachtig. En als wij het niet doen, dan heeft Hij de mogelijkheden om dat de stenen het roepen. Hij heeft ons niet nodig. Maar om God te dienen is het ontzettend belangrijk dat je niet als een arbeider dient. Dat je loon wil ontvangen. Dat je, weet je, wat ik me echt heb afgewend, dat is dat ik God wil dienen om loon te ontvangen. Er is niks ergers als je God wil dienen om iets terug te ontvangen, als een ruilhandel. Ik wil genade. Ik wil beroep doen op genade, niet op loon, maar op genade. En het mooie is eigenlijk dat God zegt van, Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof Hij iets nodig heeft. In Handelingen 17, vers 25. God heeft van ons niks nodig. Maar het is des te bijzonder dat God eigenlijk ons wil dienen. Dat is het grote verschil. Ik weet niet of u dat in de gaten hebt gehad ooit. Maar het grote verschil tussen afgod en God, de Heere der Heren. Dat is dat een afgod, die wil steeds gediend worden. Een afgod wil steeds gediend worden. In Jeremia 10, vers 50 staat, als een vogelverschrikker in een komkommerveld zijn zij, en dan gaat het over afgoderij. Ze spreken niet, ze moeten beslist gedragen worden, want ze kunnen geen stap doen. Een afgod in je leven, die vraagt van jou dat je hem altijd dient. Hij zal nooit komen om jou te dienen. En dat is zo indrukwekkend als we bidden. En dat we als we God naderen, dat Hij als het ware ons wil dienen. En als je zo aan het bidden bent, en God nadert, en Hem smeekt, en Hem vraagt, dan is er iets in je leven wat heel moeilijk is, en dat is wachten. Weet je, we hebben 3 antwoorden kan God geven. Het eerste is ja. Het tweede is nee. En het derde is nu nog niet. Dat nu nog niet, dat verstaan we eigenlijk vaak niet. Er zijn 2 teksten die altijd erg diepe indruk op me maken. In Jesaja 64, vers 4 staat, die optreedt ten behoeve van hem die op hem wachtte. En in Jesaja 30, vers 15b staat, dat er in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn. Ik merk gewoon in mijn leven dat wachten wachten op God in, een gebed, in je gebedsleven, dat dat ontzettend moeilijk is. Ik merk ook, op die vaste tijd hebben we een tijd gehad, een echte, een hele bijzondere tijd gehad, dat we hebben gebeden voor gezinsleden die nog niet tot geloof waren gekomen. Voor kinderen, waarvan de ouders al tientallen jaren de Heere Jezus kennen als hun persoonlijke Heer en Verlosser. En dat ze al jaren en jaren eigenlijk smeken en God bidden. Heere God, trek toch echt onze kinderen tot die vaderhart. Vrouwen die bidden voor hun mannen en zeggen, Heer, ik smeek u, wilt u zichzelf openbaren. En jaar op jaar eigenlijk sta je voor Gods troon en het is net alsof God niet antwoordt. En het is zo moeilijk, vind ik zelf, om te wachten op God. En dan vind ik het zo bijzonder om voorbeelden te zien in de Bijbel van mensen die wachten en het vertrouwen houden, die het geloof houden. En een van die mannen is bijvoorbeeld Caleb. Caleb is een man die wordt, zeg maar, uit Egypte, gaat met, zeg maar, hij wordt uit Egypte gevoerd, die hele exodus die daar plaatsvindt. En een van de mannen die daar, zeg maar, naar het beloofde land van Egypte, naar het beloofde land wordt gevoerd, dat is Caleb. En op een gegeven moment, dan staan ze voor de grenzen van Kanaan. En dan zegt Mozes, die kiest dan 12 mannen uit elke stam, komt er eentje en die, dat zijn die 12 verspieders. En een van die verspieders, die is uit de stam Juda en dat is Caleb. En die 12 mannen, die gaan dan Kanaan in en als ze dan terugkomen, dan doen ze verslag wat ze hebben gezien. Hoe prachtig dat land is, wat God hen wil geven. Maar 10 daarvan, die zijn eigenlijk heel neergeslagen, die vertellen dat ze dit land nooit zullen in kunnen nemen. Maar Caleb die brengt het volk tegenover Mozes tot bedaren en hij zegt, laten wij vrijmoedig optrekken, we zullen dat land in bezit nemen. Maar er worden geruchten verspreid. Er komt een grote opstand en dan komt er een oordeel over het volk. En omdat het hele volk niet wil luisteren en God zegt, ze zullen het land dat ik hun vaderen gezworen heb, niet zien. Er zijn 2 mannen die wel binnen mogen. Dat is Jozua en Caleb. Er staat, die belofte die over Caleb komt, is in Numeri 14, vers 24 staat, maar mijn dienaar Caleb, opdat ik in hem een andere geest was en hij erin verhard heeft mij na te volgen, zal ik hem brengen in het land waar hij geweest is en zijn nageslacht zal het in bezet nemen. Dat is de belofte die hij heeft. Het gebed wat hij met zich meedraagt. Maar dan komen 40 jaar. 40 jaar woestijn. En in het hele gedeelte wordt de naam van Caleb nergens meer genoemd. Je ziet hem niet, je hoort hem niet. 40 jaar lang. Dan staan ze weer voor de grenzen van Kanaan, na 40 jaar. Jozua heeft de leiding overgenomen van Mozes. Mozes is bij de Heeren en Jozua gaat Kanaan in. Ze nemen Jericho in, dan krijgen ze een enorme nederlaag bij Ai. Maar daarna nemen ze 5 jaar, nemen ze steden in. En sinds die 5 jaar geen woord over Caleb. Niks, nul. En dan zie je in Numeri 14, vers 6 tot en met 15. Daar komen de nakomelingen van Juda bij Jozua. En Caleb neemt het woord. En die zegt dan tegen Jozua, je weet dat het woord wat de Heer tegen Mozes heeft gesproken. Ik was toen 40 jaar oud. 40 jaar. Toen hij ons heeft op uitgestuurd om het land te verkennen en verslag te doen. Maar mijn broeders die met me zijn opgetrokken, deed het hart van het volk versmelten. Maar Mozes zwoer op die dag, omdat ik Caleb heb verhard mijn God te volgen, dat ik land zou krijgen. En dan staat er in Numeri 14 vers 10, en zie, nu heeft de Heere mij in het leven behouden zoals hij gesproken heeft. Het is nu 45 jaar geleden. En dat de Heer het tot Mozes gesproken heeft. En nu zie, ik ben 85 jaar oud. 85 jaar. 45 jaar gewacht. 45 jaar. En wat mij zeer treft is dat hij, dat is een man die is niet verbitterd. Hij noemt niet die ongelovigen die daarvoor mij die de schuld hebben. Dat ik hier 45, 40 jaar door de woestijn schok. En dan nog 5 jaar moet veroveren. En nu pas die belofte. Nee, hij zegt mijn broeders. Mijn broeders. Niet zoals Adam, de vrouw die u mij gegeven heeft. Nee, mijn broeders. En weet je, ik wil je bemoedigen vanmorgen. Als we bidden en moeten wachten op God. Als we hem naderen, dat er geen verbittering in je leven optreedt. Dat je echt mannen ziet zoals Caleb. Die een andere geest hebben. U heeft ook een andere geest als u wederom geboren bent. U hebt de Heilige Geest. En dat je echt mag, God mag naderen en ook mag pleiten. Als je pleit voor je kinderen, voor je man, geef niet op. Geef niet op. Wacht, wacht op God. Waarvan we weten dat hij optreedt voor diegenen die op hem wachten. Het is zo'n schitterend voorbeeld. Om Caleb, een man die niet zo vaak genoemd wordt. Om je daaraan op te trekken. En te zeggen van hij heeft een belofte, die koestert hij in het hart. 40 jaar hoor je niks van hem. Die eerst, dan denk je toch, nu het 40 jaar is, nu gaan ze de grens over, dan zal God direct die belofte geven. Hoe zal hij zich gevoeld hebben na 5 jaar? Begrijp je? Als je dan 40 jaar gewacht hebt en je gaat dan de grens over, dan denk je toch, God zal het nu schenken. Nu ben ik toch. Nu ben ik in het beloofde land. En nog 5 jaar. Nog 5 jaar. En wat indrukwekkend, dat deze man, dat hij in zijn uitspraken laat zien eigenlijk dat hij niet een verbitterd man is. Hij heeft gewoon gewacht en hij wist dat God voor hem zou optreden. Laten we zo even samen stil zijn. En God zo naderen in die stilte. Misschien wil hij hem wat zeggen. Misschien heeft hij een gebed op je hart gehad, wat hij al lang en breed vergeten bent. Misschien heeft hij eens ooit gepleit voor een vriend en die kwam niet tot geloof. En heeft hij het opgegeven. Of voor je kinderen. Of voor je man of gezinsleden. Laten we zo samen even God zo naderen in die stilte komen. En ons echt verheugen in hem, dat hij gebed gegeven heeft om zichzelf te verheerlijken en onze blijdschap volkomen te maken. Dat is toch schitterend, dat we zo mogen naderen met die beloftes. Laten we zo stil zijn en misschien wil hij zelf iets tot God in die stilte zeggen. Vader, we leven in een tijd waarin wachten niet meer voorkomt. Het is nu direct. En het heeft ons als christenen ook besmet. Als we bidden voor mensen, om dan te blijven volharden, is ontzettend moeilijk. Maar we willen u bidden en u danken dat u een voorbeeld geeft dat u een trouwen en zegenend God bent. Dat we mogen volharden op uw beloftes. Dat we mogen wachten en dat we weten dat u optreedt voor degenen die op u wachten. dat we in stilheid en vertrouwen, dat dat onze sterkte is. En in die tekst zegt hij dan tegen Israël, maar u heeft het niet gewild, maar we willen dit wel. We willen echt, Heere God, in stilheid en vertrouwen op u vertrouwen en op u wachten.